van de Heere Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen erbij de eerste verse van Psalm 45. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Met de kerk van alle eeuwen, gemeente, nu en uw belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En deze avond zal dat zijn met de geloofsbelijdenis van Nicea. U kunt die vinden achter de Dordtse leerregels na de apostolische geloofsbelijdenis. De geloofsbelijdenis van Nicea. Daarna zingen we uit Psalm 2, vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Die Sions vorst erkennen voor hun Heere. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. En daarna volgt de schriftlezing. U vindt die deze avond in de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, hoofdstuk 1. 1 Korinthe 1 is de schriftlezing. En dat na de belijdenis des geloofs met de belijdenis van Nicea en het zingen van Psalm 2, vers 7. En lieden spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in één God, de Almachtige, Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria en mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. lezen dus 1 Korinthe 1. Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus, door de wil Gods en Sosthenes de broeder, aan de gemeente Gods die te Korinthe is, de geheiligden in Christus Jezus, de geroepen heiligen met allen die de naam van onze Heere Jezus Christus aanroepen, in alle plaats bij de hun en onze Heere. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God alle tijd over u vanwege de genade Gods die u gegeven is in Christus Jezus. Dat gij in alles rijk zijt geworden in hem, in alle reden en alle kennis. Gelijk de getuigenis van Christus bevestigd is onder u, alzo dat het u aan geen gave ontbreekt, verwachtende de openbaring van onze Heere Jezus Christus. Welke God u ook zal bevestigen tot het einde toe, om ons straffelijk te zijn in de dag van onze Heere Jezus Christus. God is getrouw, door welke gij geroepen zijt tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere. Maar ik bid u, broeders, door de naam van onze Heere Jezus Christus, dat gij allen hetzelfde spreekt en dat onder u geen scheuringen zijn, maar dat gij samengevoegd zijt in eenzelfde zin en in eenzelfde gevoelen. Want mij is van u bekendgemaakt, mijn broeders, door die van het huisgezin van Chloe zijn, dat er twisten onder u zijn. En dit zeg ik, dat een iegelijk van u zegt, ik ben van Paulus, en ik van Apollos, en ik van Cephas, en ik van Christus. Is Christus gedeeld? Is Paulus voor u gekruist? Of zijt gij in Paulus' naam gedoopt? Ik dank God dat ik niemand van u lieden gedoopt heb dan Crispus en Gaius, opdat niemand zeggen dat ik in mijn naam gedoopt heb. Doch ik heb ook het huisgezin van Stefanas gedoopt. Voorts weet ik niet of ik iemand anders gedoopt heb. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan dwaasheid. Maar ons die behouden worden is het een kracht van God. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. En het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker dezer eeuw? Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Want nademaal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd om door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Overmits de Joden een teken begeren en de Grieken de wijsheid zoeken. Doch wij prediken Christus de gekruisigde. De Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Maar hun die geroepen zijn, beide Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen. En het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijze zijt naar het vlees. Niet vele machtige, niet vele edele. Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijze beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. En het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is teniet zou maken. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is, wijsheid van God, en rechtvaardigheid en heiligmaking, en verlossing, opdat het zij gelijk geschreven is, die roemt, roemen in den Heere. Hier eindigt de schriftlezing, het woord van God. Tekst voor de prediking van deze avond vindt u in dit gedeelte. En het 30e vers met name van 1 Korinthe 1. 1 Korinthe 1 vers 30, waar het woord van God en de tekst voor deze avonddienst luidt, maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing. Willen we samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem bidden om zijn zegen. koning, genadige Heere. Bewaar ons voor de wijsheid van de wereld. Bewaar ons voor de wijsheid van de godsdienst. En bewaar ons voor eigen wijsheid. Want u bezit een wijsheid die voor het vlees en voor de wereld dwaas is. Omdat uw wijsheid opbloeit in het kruis. En daarom wordt de wijsheid van de wereld en van de godsdienst en van onszelf gekruisigd. Opdat uw wijsheid zou schitteren. Dat zijn diepe dingen, Heere. Dingen die wij, zelfs al bezitten we genade, maar zeer ten dele verstaan. Maar laat het geheim vanavond duidelijk mogen worden. Dat het alles gaat om u. Om uw werk. Om uw bediening. Om uw genade. En zo komen we tot u in deze dienst. Allereerst om te vragen of u die genade en die wijsheid, de leiding van uw geest ons wilt schenken. En maak u in het luisteren en het spreken alles wat zich tegen die wijsheid van u verzet maar te schande. En geef dat we dwazen mogen worden voor u, hunkerend naar druppels, naar stromen van uw wijsheid. Heere, geef dat alles wat bij het luisteren kan hinderen mag worden weggenomen. U weet hoeveel dat is. Niet alleen eigen wijsheid en eigenwilligheid, maar ook zonde. Soms zondige gedachten die met ons meegingen de kerk binnen. Dingen die we deze middag overdachten of de afgelopen week. Dingen die we lazen in boeken of voor onze ogen zagen. Ze kunnen ons zo bezighouden dat we niet luisteren. Heere, bewaar ons ervoor. Bewaar ons er ook voor dat de moeite en de zorgen van het leven, het verdriet misschien wat in ons leven binnentrad, ons zo overweldigt dat we niet luisteren kunnen. Maar leg onze gedachten gevangen onder uw woord. Geef ook, Heere, dat we eerlijk luisteren mogen. Zo mogen luisteren dat we niet bij voorbaat alles uitblokken wat ons niet aanstaat. Maar maak ons hart ontvankelijk. Opdat we al uw woorden horen. En het geluid van uw getuigenis niet versmallen tot datgene wat naar ons vlees is. Geef dat we luisteren mogen, dat boven alles, met een geopend hart. Om de heilschatten te gaan zien die in uw woord liggen opgesloten. En die u in Christus Jezus zo ruim en zo rijk openbaart. We bidden u ook om uw zegen in de prediking van uw woord, Heere. En ook daar bidden we het van u. Bewaar ons voor eigen wijsheid. En voor het zelf wel te weten. O God, geef doorleefde afhankelijkheid. En een oog op u. Bewaar ons voor allerlei dingen die van beneden zijn. Die vanuit onszelf opkomen. Geef dat onze woorden uw woorden mogen zijn. Dat het eenvoudig mag zijn. En dat de eenvoud van de schriften ook zo mag schitteren. Dat we het mogen horen. Dat de geestelijke inhoud van dit diepe en veelomvattende woord ook helder mag worden. En kom u erin mee met uw geest. En pas u al die woorden die gesproken worden toe. En dan weet u, Heere, wat bij ons past. O, wil u, de grote bereider van het brood des levens, het brood breken. En door de toepassende werking van uw Heilige Geest, ieder zijn of haar bescheiden deel geven. Het deel wat bij ons past en wat ons toekomt. En wil u zo krachtig werken onder ons. Geef dat we niet mogen zien op mensen. Ook niet op hen die het woord bedient. Want hij is niets. Een mensje uit het stof verrezen. Een zondig mens. En als we het van onszelf of van elkaar zouden verwachten, Heere, dan zoeken we het bij de wijsheid van mensen. En die is niets. Maar dat we het mogen zoeken bij de dwaasheid van het kruis, die tegelijkertijd de hoogste wijsheid is. Geschonken wijsheid. En dat we in de dwaasheid van het kruis mogen zien, Jezus Christus, geschonken tot volkomen wijsheid en tot volkomen rechtvaardigheid en tot volkomen heiligmaking en tot een volkomen verlossing. Heere, oefen ons in deze dingen, wanneer wij iets van uw genade mogen kennen. O, geef dat we aangespoord en onderwezen worden om niet te rusten voor het mogen weten in die Christus geborgen te zijn en in zijn wijsheid en gerechtigheid en heiligmaking te delen. Die omgang, die verborgen omgang met de Zoon van uw liefde te kennen. Geef ook, Heere, dat wanneer we vreemdeling zijn van uw genade, we aangespoord mogen worden, ontmaskerd mogen worden, gelokt mogen worden. Maar laat u ons niet met rust en geef ons niet over aan de dwaasheden van ons eigenwillige en eigenwijze hart. Maar doe ons vluchten tot u, de grote vrijstad, de stad van het behoud. Wees u met de gemeente. We dragen haar opnieuw aan u op. Wil u krachtig werken, Heere, in de gemeente door uw woord en door uw geest. Wil u velen die u niet kennen tot bekering brengen en uw volk hier oefenen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. Wil u de broeders van de kerkenraad gedenken. Zegen u ze, Heere. Geef ze wijsheid en liefde, genade en geduld, ernst. En ook het gewicht van het ambt, zonder gewichtig te doen. Het gewicht voor u, om zo hun werk te doen zoals u het van hen vraagt. Zegen ook onze vriend en broeder dominee van der Meij. Wil u hem in deze periode van rust nieuwe kracht geven. En vooral ook wanneer het werk weer gaat beginnen. En met de kracht van uw geest leiden en onderwijzen. En laat het werk niet ijdel mogen zijn in u de Heere, maar zegen u hem en stel u hem tot een zegen. We smeken u voor de kerken, Heere. Wil u in deze maand waarin de bidstond voor de synode valt en in september de synodale vergaderingen zullen gehouden worden, aan onze kerken gedenken, aan alle synodale vergaderingen en aan al het werk. Heere, synodes, het is ook mensenwerk. Maar toch ook werk wat staat onder de aanroeping van uw naam en gebeurt in uw koninkrijk. O God, bewaar onze kerken bij uw woord. En geef dat de synode zo mag verlopen dat we ons verwonderen mogen over u. Geef ook een geest van afhankelijkheid en van besef dat ook voor ons synodale werk wij verantwoording schuldig zijn aan u die de koning van de kerk zijt. Wil u bij alle kerkelijke arbeid zijn die over enkele weken weer gaat beginnen. Wil u zegen geven, Heere, ook in dit nieuwe seizoen. Wil u met ons zijn en met onze kinderen. En geef wanneer wij al teruggekeerd zijn van vakantie en sommigen onder ons hopen terug te keren, dat we alle beschermd en bewaard worden deze weken. En dat we nieuwe krachten ontvangen om het nieuwe seizoen ons werk weer te gaan doen. Wees u met het bijzondere werk van de kerken. Zegen u het werk van zending, evangelisatie. Het werk van de verkondiging van uw woord onder Israël. De hulpverlening, zowel in verre gebieden als ook de hulpverlening aan de nabije naasten, aan verslaafden, aan mensen die aan de rand van de samenleving leven. Heere, wil u geven dat ook dat werk gezegend mag worden. Wil u met ons land en volk zijn. Zegen u onze regering. Denk aan ons vorstenhuis. O God, wil u in Nederland een wederkeer geven tot de koning der koningen en de Heere der heren. En laat de wijsheid van mensen, hoe goed het ook is als er wijze mensen zijn, maar laat ook in regeringskringen en ook bij onze koningin, ook bij ministers en bij de minister-president, er iets beleefd mogen worden. Dat met al onze gaven en verantwoordelijkheden we ten diepste dwazen zijn voor u. Heere, wat zou dat een zegen zijn als hoge harten vernederd worden. Geef dat. Verdiend hebben we het niet. Maar doe u het uit genade in onze samenleving en in de wereld. En vooral ook in de kerk en in de gemeente. Doe het heel in het bijzonder in deze avonddienst. En vervul ons En verkwik ons met uw gave en met uw leiding om Jezus wil. Amen. Wij zien de gemeente uit Psalm 71, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te offeren. De Heere zegene u en ook uw gaven. Psalm 71, 10, 11 en 17. Psalm 71, het tiende vers. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen. Mijn mond vindt tot uw lof gedurig ruimer stof. En zal uw recht en heil ontvouwen, schoon ik de reeks die je schatten kan tellen nog bevatten. Elfde vers, ik zal blijmoedig heen treden in zere mogendheid. En het zeventiende vers, mijn lippen zullen jullie. Geliefde gemeente, het gaat vanavond over de schatkamer. En u weet wat een schatkamer is. In oude tijden had je bij ieder paleis van een vermogend vorst een schatkamer. Of zelfs wel een schathuis. Een vertrek of vertrekken waarin de rijkdommen en de schatten werden bewaard. Kostbaarheden en soms ook heel veel geld. Zo'n schatkamer kreeg je niet te zien. Nee, die stond onder toezicht van een van de meest vertrouwde van konings dienaren, de schatmeester of de schatbewaarder. En het was alleen maar bij hoge uitzondering als zo'n vorst de schatbewaarder opdracht gaf om iemand zijn schatten te laten zien. Meestal was het om ermee te pronken. Bijvoorbeeld gezanten uit een ver land laten zien hoe rijk je bent. Vanavond komen we bij een schatkamer waar niet alleen de nadruk erop ligt dat we er naar mogen kijken en dat we rondgeleid worden in die schatkamer, maar we worden er ook op gewezen dat deze koning die deze schatten in eigendom heeft ook bereid is om ze uit te delen. Zoiets was in het Oude Oosten ongehoord. En als u het zich probeert in te leven wat dat in die samenleving daar betekende, dan begrijpt u het en zegt u, ja inderdaad, dat is ongehoord. Het is het ook. Wie is die koning? Wat zijn de schatten die hij laat zien? En wat zijn die schatten die hij uitdeelt? En aan wie deelt hij ze uit? We willen er samen over nadenken en schrijven boven deze tekst de schatkamer van het heil. Jezus Christus is die schatkamer. Daarin vinden we drie schatten die met name genoemd worden. Allereerst een schat van wijsheid, vervolgens een schat van gerechtigheid en in de derde plaats een schat van heiligmaking. De schatkamer van het heil, dat is het thema van de prediking. We vinden allereerst een schat van wijsheid, in de tweede plaats een schat van gerechtigheid en in de derde plaats een schat van heiligmaking. Dat de Heer Jezus hier een schat of een schatkamer genoemd wordt, vol van wijsheid en vol van verlossing, dat staat in deze brief van Paulus wel in een bepaald verband. Als Paulus aan de gemeente van Korinthe zijn eerste brief schrijft, dan zijn daar spanningen in de gemeente. Begin van het hoofdstuk wat we samen lazen, wordt dat heel erg duidelijk. Er waren allerlei groepen en partijen. En die partijen die verzamelden zich rondom een naam. Je had de Cephas-partij, Cephas, u weet dat misschien, is de Hebreeuwse naam voor Petrus, dus de Petrus-partij. En dan had je ook nog een Apollos-partij, een Paulus-partij en zelfs een partij die zich noemde naar de naam van Christus. En dat is Paulus een doorn, en niet slechts in het oog, maar een doorn in zijn hart. En hij gaat daar fel tegenin. Hij zegt, mag dat zo? Is Christus soms verdeeld? Zijn jullie in de naam van Petrus of van Apollos of van Paulus gedoopt? Dat kan toch niet dat er allerlei verschil van inzicht is en dat je je hecht aan een mens of aan een partij? U voelt wel, gemeente, er is niets nieuws onder de zon. Zoals het was in de eerste christengemeente, zo is het uitvergroot ook onder ons. Kerkelijke partijzucht, binnenkerkelijk en buitenkerkelijk, alom. En de hele gereformeerde gezindte zucht eronder. Of moet ik zeggen, zuchten ze er maar meer onder. Maar weet u wat de oorzaak is? Ook nu vaak. En dan komen we al dichter bij de tekst. De oorzaak is volgens Paulus dat die Grieken wijsheid begeren. Ja, dat waren mensen die hielden van de wijsheid. Het was een Grieks filosofia, en u hoort het woord filosofie. Ze hielden van de wijsheid. De grote wijsgeren kwamen uit Griekenland en sommige namen zijn nog ontzaggelijk bekend en hun werken worden nog steeds vertaald en bestudeerd. Plato, Aristoteles en ik zal hem maar niet meer noemen. Maar die diepe wijsheid van die mensen, waar best wel eens wat goeds in zat, ook al was het heidens, die leiden zeker onder de gewone man en vrouw ertoe dat de Grieken ook nog alles een klein beetje eigenwijs waren. Eigenwijs in eigen oog. En hoogmoed samen met eigenwijsheid is de wortel van veel geestelijke duisternis en van veel twist binnen en buiten de kerk. En dan gaat Paulus ernstig in op dat zogenaamde wijze van die Grieken. Hij zegt, de Grieken begeren wijsheid en de Joden begeren een teken. Maar wij verkondigen nu Christus Jezus. En als je nou over wijsheid praat, naar Griekse maatstaven gemeten. Ach, dan is het evangelie van een gekruisigde Christus niets wat voor die Griekse wijsgeren aantrekkelijk is. Dat is de grootste dwaasheid. Want dwaas om te geloven in een verlosser die gekruisigd is. Wat was het kruis namelijk? Dat is bij ons helemaal weggesleten. Wij denken, als het goed is, met eerbied aan het kruis. En met een zekere verslagenheid van hart hoop ik ook. Maar in die oude wereld, die van God niet wist en die van Christus niet wist, was het kruis het meest verachtelijke teken dat je je kon voorstellen. Het kruis, ja, dat was een hele erge straf. Daar werden opstandige, weggelopen slaven aangehecht. En 70 jaar voor Christus, bij de beruchte opstand van de slaven onder leiding van Spartacus, had de hele Via Appia de weg naar Rome toe aan twee kanten volgestaan. 6000 slaven die in opstand waren gekomen, gekruisigd. Er werd nog tientallen jaren na dato over gesproken. Een kruis, weggelopen slaven die afgestraft worden. Of opstandelingen tegen het Romeinse gezag. Die werden in het ergste geval ook gekruisigd. En 70 jaar na Christus stonden rond de puinhopen van het gevallen Jeruzalem de kruisen rijen dik van de zeloten en de Joden die door de Romeinen gevangen genomen waren toen Jeruzalem werd ingenomen. En ik denk altijd, gemeente, dat de Heere Jezus Christus mede dat op het oog gehad heeft toen hij zijn woorden sprak. Toen hij uit Jeruzalem ging, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Maar u begrijpt, zo stond het kruis bekend. Opstandelingen, weggelopen, opstandige slaven, schande. En er is een tekeningetje ingekrast door een Romeinse soldaat. In een tegel tijdens een dobbelspel kennelijk, want er staan cijfertjes naast. Van een kruis. En aan het kruis tekende die soldaat een ezel. Het dieptepunt van de schande en van de verachting. En in zo'n verlosser, gelooft u? Ja, dan begrijpt u iets van wat Paulus bedoelt. Dat is de grootste dwaasheid. En voor de Griek, en voor de Romein. en voor de Jood en voor de Germaan, voor alle mensen. En dan gaat Paulus verder en verder over die woorden spreken, dwaasheid en wijsheid. Ja, wij prediken de dwaasheid van het kruis. Althans, dwaasheid in de ogen van de Griek. Want de dwaze Gods is wijzer dan de mens. En omdat wij geloven in de dwaasheid van het kruis, gemeente van Korinthe, daarom moeten we het ook maar eerlijk zeggen dat wij zelf ook in de ogen van de wereld dwazen zijn. Maar vergeet het niet dat God het onedele en het dwaze en het verachten van deze wereld heeft uitverkoren. En dan komt ineens zijn betoog tot grote hoogte, tot een loflied bijna. Dan zegt hij, en ook al zegt de wereld nou dat je veracht bent en onedel en het afschrapsel van de samenleving, toch, de wijsheid Gods, die mogen jullie kennen. Want Christus Jezus, ook al is zijn dood in het oog van de wereld en van het Jodendom dwaasheid, hij is ons geworden tot wijsheid van God. Ja, dan blijft Paulus daar niet bij staan, dan zegt hij, en er zijn nog veel meer heilschatten in de Heere Jezus te vinden. Die verachte, vernederde Heere Jezus, de middelaar die stierf aan het kruis, is ons niet alleen maar door zijn kruisdood geworden wijsheid van God, maar ook gerechtigheid en ook heiligmaking. Ja, een volkomen verlossing. En u begrijpt, uw gemeente, uit de manier waarop ik de tekst nu aanhaal, hoe we de tekst vanavond vooral willen lezen. De drie woorden, wijsheid, gerechtigheid en heiligmaking, die worden in het laatste woord als het ware samengevat. Ja, een volkomen verlossing. En vandaar die volkomen verlossing die in Christus is, die waaiert uiteen, die valt uiteen, als ik het zo zeggen mag, in wijsheid, gerechtigheid en heiligmaking. Laten we eens opletten wat de tekst dan eigenlijk wil zeggen. Als Paulus dwars tegen alle verachting van de wereld heen zegt, en wij hebben de wijsheid ontvangen. En de wereld is dwaas, ook al denkt ze dat ze wijs is. U moet erop letten, en dat is heel belangrijk in deze tekst, dat Paulus schrijft, uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is. Wijsheid van God. En die vertaalt onze Statenvertaling zoals meestal heel erg letterlijk. Maar als er onder ons zijn die goed thuis zijn in onze Heidelberger catechismus, dan weet u dat de catechismus deze tekst aanhaalt maar een klein beetje anders. Ik denk, ik weet het niet zeker, maar ik denk dat ze de vertaling van Luther volgt. Dan zegt onze catechismus in vraag en antwoord 18, in zondag 6, u kunt het nazoeken, waar deze tekst wordt aangehaald, die ons geschonken is van God tot wijsheid en gerechtigheid en heiligmaking. De catechismus kiest dus voor een hele bepaalde uitleg. Want als u de uitleg van de catechismus volgt, en dat is een goede uitleg op zich, laat dat duidelijk zijn, dan ligt alle nadruk in onze teksten op dat God Christus geschonken heeft. En dat God in Christus wijsheid schenkt en rechtvaardigheid schenkt en heiligmaking. Maar de tekst kan ook anders gelezen worden. En dan moet ik het een klein beetje omschrijven. Dan lezen we het zo, die ons van God door zijn eigen weg en werk geworden is tot wijsheid enzovoort. Kijk, dan krijgt het toch een ander accent. Dan is Christus wel van God geschonken, want dat is bijbels. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Maar als je het zo leest, zoals ik het laatst noemde, van God gegeven om door zijn eigen weg en werk te worden tot wijsheid, dan gaat het niet alleen maar om de gave van God, maar dan gaat het ook om het werk van de Heere Jezus Christus. En naar mijn diepe overtuiging is dat de bedoeling van de apostel. hij weliswaar alles toeschrijft, allereerst aan God, aan de drie-enige. Maar dat hij daarbij ook, als het ware, in het voorbijgaan zegt, ja, maar vergeet niet wat het die dierbare koning gekost heeft. Hij is geworden tot wijsheid in de weg van dat verachte kruis. Zo is hij geworden tot wijsheid. En laten we die drie woorden nou maar in het licht van al de dingen die ter inleiding gezegd zijn samen overwegen. Wijsheid. Ik wil daar tegenover stellen dwaasheid. Misschien nog liever onkunde of blindheid. Zo is het door de zonde geworden bij ons, gemeente. Want door de zonde zijn wij het beeld van God verloren. En de jongelui weten dat wel van de catechisatie. Dat beeld van God, dat bestaat in kennis, in gerechtigheid en in heiligheid. Zeggen we dan ook met onze oude, onovertroffen Heidelberger. En nou zijn we alle kennis van God kwijt. We zijn uit onszelf volstrekt blind in de dingen van de Heer. En weet u wat zo erg is? De blindheid die de zonde met zich meebrengt, de zonde in jouw leven en in uw leven en in mijn leven, die diepe verblinding, die gaat zo ver dat we niet eens weten dat we blind zijn. We denken dat we buitengewoon wijs zijn en dat we buitengewoon veel weten, maar onthoud het vanavond vanuit de schriften en vanuit het beleiden van de kerk, dat de mens zonder God is stekenblind in de dingen van God, in God en goddelijke zaken. En hoe kan dat nu alleen veranderen? Moet die mens hard gaan studeren? Moet hij zich geweldig inspannen om allerlei dingen zich eigen te maken? Oh, begrijpt u me goed? Het is goed wanneer je jong bent en ook wanneer je wat ouder bent, om je in de dingen van de Heere en in het woord van de Heere te verdiepen. Maar bedenk dit heel goed. Dat studie op zich, het met eigen krachten proberen je allerlei dingen eigen te maken en inzicht te krijgen, dat leidt hoogstens tot een beetje eigen wijsheid in de zin van de Grieken. En nooit tot echte geestelijke kennis. Opdat geestelijke kennis doorbreekt in jouw hart en in uw hart, weet u wat daarvoor nodig is? Wijsheid van boven. Geef mij verstand, zegt de dichter, met goddelijk licht bestraald. En nu zegt onze tekst dat die wijsheid die nodig is, waardoor onze blinde ogen opengaan, waardoor geestelijk inzicht ontstaat, dat die wijsheid te vinden is in Jezus Christus. Hij is van God geworden tot wijsheid. Dat wil zeggen, gemeente, laten we het maar aanstippen, maar ik moet het toch even zeggen. Dat betekent dat lang voordat deze wereld bestond en lang voordat er iets van u en van mij begon te leven, God Christus al aangewezen heeft in de eeuwige raad van de vrede om wijsheid te zijn voor blinde, dwaze, zondige mensen. En dat Christus zich bereid verklaard heeft als de eeuwige wijsheid om te komen in de tijd en in het donker ogen te openen en het duister op te klaren. Maar ik zei al, dat heeft hem wat gekost. Want Jezus Christus is op deze wereld gekomen als de wijsheid van God. Als degene die alle schatten van wijsheid en kennis en inzicht bezat. Omdat hij het hart van de Vader kende, daarom kon van hem gezegd worden: niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren zoon die in de schoot of in de boezem van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Christus spreekt woorden van wijsheid, omdat hij de wijsheid Gods zelf is. Maar die wijsheid Gods, die wordt niet verstaan. Hij wordt om zijn wijsheid en om zijn inzicht en om zijn kennis veroordeeld. Hij wordt veracht. En hij wordt als een godslasteraar, als een bezeten met een boze geest, als een valse Messias aan het kruis genageld. Weg met deze. En daar ligt nu de enige grond waarom u wijs kan worden. In dat bloed wat op Golgotha gevloeid heeft. Want door dat bloed alleen kan uw dwaasheid en uw blindheid en uw geestelijke onkunde worden bedekt. En uw schuldige onwetendheid en uw schuldig ongeloof en uw schuldige onbekeerlijkheid worden weggewist. Hij is geworden tot wijsheid in de dwaasheid van zijn kruisdood. Hebben we hem zo nodig gekregen, gemeente? Als de grote profeet en leraar die ons de weg wijst om zalig te worden in de schriften van Genesis en van Openbaringen. Maar ook als de grote leraar der wijsheid die zijn bloed heeft gegeven en zo onze dwaasheid en onze dwarsheid en ons gebrek aan inzicht en onze blindheid alleen voor God kan bedekken. O nee, Jezus is niet alleen maar wijsheid van God geworden, opdat hij ons heel veel zou kunnen leren, dat is hij ook. Maar hij is vooral tot wijsheid van God geworden, opdat hij onze dwaasheid en opdat hij onze onkunde door zijn bloed zou bedekken. En als u nou in de kerk zit of jij zit in de kerk, mijn jongen of meisje, en je zegt, nou dat is het nou precies, wat mij ontbreekt, geestelijk inzicht. Ik heb al 20 jaar of ik heb al 16 jaar of misschien 9 jaar in de kerk gezeten. En de klanken zijn bekend, maar ik begrijp er zo weinig van. En vooral, dat is het ergste, dominee, ik ken er niets van. Oh, ik hoop dat er zulke jongeren in de kerk zitten die daarmee vastlopen. En die zeggen, hoe is het nou? Weet u, als je als dominee catechisatie mag geven, ik heb dat vele jaren en vaak met veel vreugde mogen doen, dan is er niks mooier. Als die jongelui nou eens niet met vragen komen over mag dit wel en mag dit niet, dan mag je ook best naar vragen hoor. Maar het moet er niet bij blijven. Daar word je zo moe van, hè. Maar als ze je vragen, dominee, hoe weet je nou dat je bekeerd bent? Of als je merkt, als je na de catechisatie nog eens even met iemand een praatje maakt, dat er dingen in het hart van die jongen of van dat meisje leven, waaruit blijkt dat ze geestelijk met vragen lopen. Nou, waar vind je dan wijsheid? Dan vind je de wijsheid alleen bij God in Christus. En dan mogen we het zeggen tegen onze jonge mensen en tegen de ouderen. Indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren. Dat hij ze zoeken bij hem die de wijsheid van God is, bij Christus. En die door zijn bloed de dwaasheid en de onkunde uitwist en wegneemt. En dan mag je het tot God en tot zijn Christus bidden. Heere, maak mij uw wegen. Door uw woord en geest bekend. En Heere, bedek u door uw bloed mijn zondige onkunde en mijn blindheid. En dat is niet alleen een gebed van een jongen of van een meisje die de Heere gaat zoeken. Maar dat is een gebed, dat weet u toch, hoop ik, waar Gods kinderen nooit uitgeleerd raken. Hoe oud u ook mag worden, misschien krijgt u van de Heere dat u een hoge leeftijd mag bereiken. En misschien bent u nu al vele jaren op de weg te leven. Maar tot het laatste moment van uw leven is er plek en reden voor het gebed. Maak uw woord en geest aan mij bekend en schenk mij wijsheid. En tot het laatste moment is er reden voor het bedekkende bloed van de Heere Jezus. Om ook de geestelijke onkunde die er soms zo is in het leven van Gods kinderen met zijn bloed te bedekken. Maar daar blijft het niet bij, gemeente. Want we hebben het al even aangestipt en ik heb het ook nodig voor de tweede gedachte in de preek. Dat die wijsheid van God in Christus is, dat staat tegenover onze onkunde. Dat beeld van God zijn we kwijt, de kennis zijn we kwijt, maar ook de gerechtigheid zijn we kwijt. En wat is nou gerechtigheid? Dat is een woord wat in de Bijbel heel veel voorkomt en ik zal het proberen eenvoudig te omschrijven. Gerechtigheid, dat betekent in de Bijbel, vooral in de zin waarin het hier gebruikt wordt, dat je recht staat voor God. Recht staat voor God. Kijk, een zondaar staat niet recht voor God. Die is schuldig. En een schuldige moet gestraft worden. Maar als je recht staat voor God, dan heb je geen zonde meer. Dan is de zonde weg, bedekt, vergeven. En daarom is zo'n belangrijke vraag. Die vraag uit dat oude lied van Robert Moy McShane. Mijn ziele, doorziet ge uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Het is toch de grote vraag, mij niet alleen maar van de reformatie van Luther, maar ten diepste is dat de vraag van de schrift en de vraag van de kerk van alle eeuwen. Hoe zal mijn ziel rechtvaardig zijn voor God? Is dat ook uw vraag? Is het ook jouw vraag? Ik moet iets zeggen, gemeente, in dit verband wat me al heel lang bezighoudt. Ik ben bang dat ook in onze reformatorische gezindte die vraag minder en minder gesteld wordt. Misschien ben ik te scherp en ik hoop van ganser harte dat ik het mis heb. Maar ik ben bang dat die vraag minder en minder gesteld wordt. Als doorleefde vraag dan, als zielsvraag. Laat ik het met een beeld duidelijk maken. U weet dat allemaal wel, dat je soms gebouwen hebt waar letters op staan. Een fabriek waar de naam van de fabriek op staat. Prachtige smeedijzer letters soms. Of verlichte letters, allerlei soorten en maten. Maar het gebeurt wel eens, vooral als je smeedijzeren letters hebt. Of letters die opgeplakt zijn. Dat er na verloop van tijd, door de tand des tijds, zeggen we dan, letters wegvallen. Woorden soms. Woorden die totaal anders zijn van betekenis dan het oorspronkelijke woord wat erop staat. Nou, laten we nou eens even bedenken. Ik weet wel, het gebeurt niet in het echt. Maar even denken een gebouw waarop staat rechtvaardigmaking. Het oude woord. Rechtvaardigmaking. En er valt in de loop van de tijd, misschien wel in onze tijd, één letter weg, twee letters weg. De eerste letter valt weg. De R. En de V valt weg. Dan krijg je het woord echt aardigmaking. En dat zien we nog wel eens een keer rondom ons heen. Alsof God aardige christenen maakt. Of aardige reformatorische christenen maakt. Dat is wel een aardige jongen, ja, zeggen we dan in ons taalgebruik niet. Dat is wel een aardig meisje. En we bedoelen het waarschijnlijk goed. Maar lieve mensen, houdt u het alstublieft vast. Ik moet niet aardig worden. Maar ik moet rechtvaardig worden voor God. En dat moet een beetje veranderen en een beetje ernstig worden en een beetje aardig worden in de ogen van ouderling X of dominee Y. Dat is een zaak van leven en dood. Dat is een zaak van eeuwig wel of eeuwig wee. En het is brandend nodig dat die oude boodschap van Luther en van Calvijn en van de nadere reformatoren weer in zijn volle ernst en in zijn volle ruimte in het midden van de kerken komt en gebracht wordt. U moet gerechtvaardigd worden. U hebt de gerechtigheid van Christus nodig. Want alleen de gerechtigheid van Christus redt van de dood. En buiten de Heere Jezus Christus is met al uw aardigheid geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. En vandaar, gemeente, dat we het vanuit het woord vanavond maar heel eerlijk en heel nuchter moeten zeggen. En ook, hoop ik met bewogenheid, doorziet u uw lot. Jij, mijn jongen, jij, meisje, en u mag het ook aan mij vragen. Is dat een levensvraag? Hoe kan nou een zondaar die naar de woorden van de oude catechismus zondig is aan al de geboden van God, omdat hij er niet één heeft gehouden en omdat hij ze alle heeft nagelaten. En zelfs zijn geweten hem aanklaagt. Zelfs mijn hart mij aan moet klagen. Rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Gemeente, als dat werkelijk gaat leven, dat je zonden echt zonden worden, als bergen oprijzen voor je. Als de wet je aanklaagt en zegt, je hebt mijn dag niet gehouden. Je hebt mijn naam niet geheiligd. Je hebt mij alleen niet geëerd. Je hebt je naaste niet lief gehad als jezelf. Schuldig aan al Gods geboden en je geweten wordt overtuigd en stemt ermee in. Dan buig je en zeg je, Heere, geen excuus meer. Geen verontschuldiging meer. Onrechtvaardig. Dan wordt de psalm waarvan Luther zo mooi zei, dat is een Paulinische psalm, 130, wordt waar. Zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan mijn ongerechtigheden, heel persoonlijk. Wie zal bestaan? Wel eens iets van gezien. Wel eens iets van gevoeld. Dat wij geen gerechtigheden en geen aardigheden hebben om God aan te bieden. Dat we voor God volstrekt gaan staan met lege handen. En als we goed kijken zijn die handen nog vuil ook. Zijn ze vol met het vuil van de zonde en van de vijandschap en van het God onterende. Zo is het. En als dat ons leven wordt, dat we dat gaan ontdekken. En de spiegel van de wet, de spiegel van het woord, ons laat zien wie we echt zijn. Dan ga je zeggen, waar is gerechtigheid? Hoe kan ik voor God bestaan? Waar is die gerechtigheid die redt van de dood? Oh, en dan blijkt het, Luther's levensgeschiedenis, is er een hele aangrijpende illustratie van, als iemand gerechtigheid gaat zoeken, dan kan het gebeuren, Luther in zijn onkunde. Hij zocht het overal, hij zocht het hier, hij zocht het daar, hij kroop de trap van Pilatus, de zogenaamde trap van Pilatus in Rome op. En hij kastijde zichzelf in het klooster. Maar het gaf geen licht en het gaf geen ruimte. Het werd alleen maar erger. En wij die zoveel meer weten, althans met ons verstand dan Luther, in de tijd dat hij nog in het klooster zat. Wij kunnen soms proberen ons leven wat te verbeteren door er het een en ander aan te doen. Door netter te gaan leven. Of op zichzelf niet verkeerd. Maar professor Lisse zegt in een van zijn boekjes, het is een vergissing, al is het een lieve vergissing. Want je kan met jouw gerechtigheden en met uw eigen werken voor God niet bestaan. Maar als het dan open gaat, dat er gerechtigheid is bij Christus. Ik heb hulp besteld bij een held. Jezus Christus. En zijn gerechtigheid. Gerechtigheid die betaald is. Door het bloed. Gerechtigheid die in een weg van lijden en sterven. Waarin hij de vloek over de zonde droeg tot op het hout. Jezus Christus volkomen betaald aan al Gods eisen. Heel de wet van God die ik heb gebroken, gehouden tot de laatste letter, tot de titel en de jota van de wet toe. Alles vervuld en alles volbracht. En nu is God met dat offer van zijn lieve zoon zo tevreden. Al de pijlen van Gods gramschap en van Gods toren zijn in het bloed van de Heer Jezus Christus uitgewoed. En als Jezus Christus op het vloekhout van de schande, dat dwaze kruis, zijn woord, zijn laatste, voorlaatste kruiswoord uitroept, het is volbracht. Dan zegt een van de kerkvaders, dan stemt God van de hemel in. En dan klinkt het amen van de hemel, het is volbracht. God bevredigd, de schuld verzoend, de vloek gedragen, weggedragen. En in dat lijden en sterven van de Heer Jezus Christus, gemeente, ligt de gerechtigheid van God voor zondaren opgesloten. En weet u, u kent dat misschien uit Luther's levensgeschiedenis, ik mag dat toch nog wel een keer aanhalen. Toen Luther in dat torenkamertje, in de strijd van zijn hart en in de beschuldigingen van zijn geweten, het evangelie opende. Nee, hij las het woord niet voor het eerst, want hij was al tientallen jaren een nauwgezet student van de Bijbel. En hij las zelfs het woord van Romeinen 1 niet voor het eerst, want dat had hij ook al een paar keer gelezen. Maar toen ging het woord van God open door de toepassende werking van de Heilige Geest. En toen zag hij het woord gerechtigheid. In dat eerste hoofdstuk van de brief van de Romeinen. Dat had hem altijd beschuldigd. Het had altijd gezegd, ik eis betaling. Maarten Luther, betaal me wat je schuldig bent. Ik eis dat naar mijn recht. En zegt Luther, en toen zag ik het ineens. Dat het daar niet gaat over het eisende recht. Maar dat het daar gaat over de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Die alles betaald heeft. En toen mocht Luther die gerechtigheid van Christus omhelzen door het geloof. En hij schrijft, en toen ging de poort van het paradijs voor me open. O gemeente, als je die gerechtigheid van Christus verloren in jezelf, afgeschreven in jezelf, buigend voor God en voor zijn heilig recht, als je die gerechtigheid van Christus mag omhelzen, die geschonken is in Christus en die geschonken wordt door de Geest van Christus, dan is het paradijs open. En als je daar nou naar hunkert en je zegt, dat is nodig, niet alleen dat de wijsheid van Christus mijn deel wordt om mijn blindheid te genezen en te verdrijven, maar ook dat die gerechtigheid, dat schild van de gerechtigheid, waarachter een arme zondaar kan schuilen en waarin die voor tijd en voor eeuwigheid veilig is. Dan zegt het woord van vanavond, zo is de Heer Jezus Christus in deze verdwaasde, schuldige wereld gekomen, opdat hij zijn gerechtigheid zou aanbieden. Want vergeet u het maar niet. In de prediking van het woord biedt God in Christus, Jezus Christus en al zijn heilschatten aan. En hij zegt het, ik ben gekomen om u alles te geven wat u nodig hebt en alles te geven wat u mist. En dan roept hij, wend u tot mij toe. O, en zoek de Heer dan. En lever alles maar in wat dat wondere werk van de genade van de Heer in de weg staat. En bid om die geest van de ontdekking en van de ontgronding. De geest die ons door alle vloeren van eigen gerechtigheid heen laat zakken. Om te zinken op die enige gerechtigheid van Christus alleen. En om er iets te gaan van verstaan dat in die gerechtigheid van Christus God niet meer toornt en niet meer scheldt. De zonde gedempt worden of geworpen worden in een zee van eeuwig vergeten. Gerechtigheid. McShane zong het ook. Toen stond hij erachter. Toen zag hij het. En nu ken ik die waarheid. Zo diep als gewis dat Jezus alleen mijn gerechtigheid is. En dat is dan ook voor Gods kinderen als ze die gerechtigheid hebben mogen leren zien. En mogen leren omhelzen. Toch ook steeds een voortdurende bron van troost en een voortdurende aansporing om het bij die gerechtigheid alleen te zoeken en te blijven zoeken. Want telkens weer heeft ook een mensenkind wat meten mag van vergeving van zonde en van delen in het eeuwige leven, van het kennen van Jezus Christus en die gekruisigd als mijn persoonlijke borg en zaligmaker, telkens weer nodig schuldvergevende genade, bedekkende gerechtigheid, bedekkende bloed. En dan komen we bij het laatste element uit de tekst, wijsheid, gerechtigheid en heiligmaking. Ja, dat is ook een aspect van die schat. Laten we maar zeggen, een onderdeel van die schitterende diamant. Want Jezus Christus doet geen halfwerk, gemeente. Dat hij mensen licht geeft en hun schuld vergeeft. En dan stopt het verder. Je hebt soms mensen, en in onze tijd, ik denk dat het een beetje overwaait uit Amerika, waar goede dingen vandaan komen, maar ook wel eens minder goede dingen vandaan komen. Je hebt vandaag mensen die redeneren zo, maar als je nou weten mag dat je een kind van God bent, als je nou weten mag van de kracht van het bloed van de Heer Jezus, dan moet je dit gaan doen, en dan moet je dat gaan doen, en dan moet je dat gaan doen, en dan moet je dat gaan doen. Dat bedoelen ze misschien wel goed. Maar weet u, dan krijg je zo vaak de indruk, laat ik het maar voorzichtig zeggen, dat als je eenmaal weten mag van de genade in Christus, dan is de rest voor ons. Om heilig te leven en tegen de zonde te strijden, dat is een zaak van ons. Nou is dat wel tot op zekere hoogte waar. De eis ligt er. Voor alle die de Heere vrezen, ja, ten liefste voor alle mensen. Wees heilig, want ik ben heilig. En wij, degene die met een beroep op de genade van God denkt dat het met de heiligmaking allemaal niet zo nauw luistert, als ik maar weet dat mijn zonden vergeven zijn. Dat is een goddeloze leer. Maar weet u, als je eerlijk leeft en de Heere vreest, dan kom je er juist achter in de heiligmaking, terwijl God van je vraagt dat je heilig leeft. Geroepen heilige, zegt Paulus. Dat betekent ook geroepen tot heiligmaking. Dat er bij jezelf geen vruchten zijn. Dat je vlees nog zo machtig is en dat de zonde nog zo op kan bruisen. En dat als je aan jezelf zou worden overgelaten, och lieve mensen, dan zou je het zo weer verzondigen. Heer, u roept om heilig te leven. Het is ook het verlangen van mijn hart, want echt hoor, als de Heer in je hart gaat werken en de liefde van God in je hart wordt uitgestort en iets van de dierbaarheid en de schoonheid van het werk van de Heer Jezus op je hart wordt gedrukt, dan ga je naar verlangen om heilig te leven. Maar het valt zo tegen, je valt vooral jezelf zo tegen. En weet u wat dan zo'n rijk evangelie is voor de levende, strijdende kerk? Dat Jezus Christus geen half werk doet. Omdat hij weet wat van zijn maaksel ook van zijn kinderen te wachten is. En dat hij nu ook hun heiligmaking is. En dan staat er een woord in de oorspronkelijke tekst wat je zou kunnen vertalen met heiligmaking. Met heiliging. Maar ook met heiligheid. Jezus Christus is de heiligheid van zijn kerk. En gemeente, als je dan midden in de strijd van het leven soms weer zo aan de grond zit, misschien gestruikeld bent, misschien is er een kind van God wat in zonde gevallen is en wat klaagt onder de verberging van Gods aangezicht, dan is de weg die de schriften wijzen om uw zonde te belijden, maar ook, zegt onze Dordtse leerregels, om de toevlucht te nemen tot het bloed van de Heere Jezus Christus. En denk dan veel na over die lijdende Heere Jezus. Over die verledene borg die in de weg van de dwaasheid van het kruis heilig heeft geleefd. Even een paar punten noemen. Een paar punten die u voor uzelf al mediterend van de week, als u een stil moment hebt, nog eens uit kunt werken. Denk dan eens na over zijn heilige geboorte. Jezus Christus is dat heilige dat uit u geboren zal worden, wordt Maria toegevoegd. En dan zegt onze catechismus zo aangrijpend dat dat nu gebeurd is, opdat hij door zijn heiligheid de onheiligheid en de onreinheid waarin ik ontvangen ben en geboren ben bedekt. Als je dan herinnerd wordt, en dat gebeurt toch wel eens bij u die de Heere vreest, dat je niet alleen maar een zondaar bent, niet alleen maar een volwassen zondaar bent, maar dat de kiemen van het kwaad tot je kinderjaren teruggaan, ja, tot voor je geboorte. En toen je als Gods kunstwerk gewoven werd, geweven werd, zegt Psalm 139, voor je geboorte, toen was er al de zonde. Maar al die heiligheid van Christus, ze bedekt volkomen ook dat. En als je dan denkt hoe de Heer Jezus Christus opgroeide, 12-jarige Jezus, 30-jarige Jezus, hoe die de leeftijdsfase die vaak het meest stormachtig zijn in ons leven, van de kinderjaren, de puberteit niet te vergeten, het volwassen worden, allemaal heeft meegemaakt, met alle zwakheden en zonden die daar in ons leven bij zijn, heilig geleefd ten opzichte van zijn ouders, ten opzichte van zijn lichaam, ten opzichte van zijn ziel, ten opzichte van zijn vader, ten opzichte van de dienst van de Heer. En zo heilig geleefd dat hij zelfs in het laatst van zijn leven hier op aarde zijn leven gaf om de eer van zijn vader te heiligen. Want dat is ook een aspect van het sterven van de Heere Jezus. Hij heiligt de eer en de naam van zijn vader door zijn dood en bloedstorting. En gemeente, als dan die heiligheid van de Heere Jezus, heilig in zijn gedachten, heilig in zijn begeerte, heilig in zijn zelfbesef, zonder trots, zonder allerlei verkeerde gevoelens, heilig in zijn hele bestaan, dan wordt hij het bij wie de heiligheid te vinden is, heiligmaking. En dan ga ik het juist als de strijd in mijn leden en in mijn leven woedt zoeken bij die Heere Jezus. En zeggen, o koning van uw kerk, ik heb het weer bedorven. Ik heb het weer verzondigd. Verzondigd als ambtsdrager. Verzondigd als vader, als moeder. Verzondigd als man van mijn vrouw of vrouw van mijn man. Verzondigd als mens voor u. En soms de ergste zonde in het leven van een kind van God. Zondigen tegen de teerste blijken van Gods liefde en de eeuwige armen van zijn ontfermingen. Heiligheid van Jezus, de dekkende kracht van zijn bloed. Wat een fontein, gemeente. Wat een schatkamer. Dan begrijpt u het toch, dat deze apostel, de apostel Paulus, de man die zoveel Christus kennis mocht bezitten, dat hij het zegt, hij is ons gegeven, geworden, wijsheid van God. Hij is ons geworden rechtvaardigheid, heiligmaking, ja een volkomen verlossing. Hij raakt er niet over uitgesproken en hij zegt het in dat ene laatste woord waarmee het als het ware allemaal nog een keer samenvat. Een volkomen verlossing. Er ontbreekt niets aan. Niets aan het werk van de Heere Jezus wat hij hier op aarde gedaan heeft toen hij de verlossing bewerkte. Maar ook niets aan de toepassing als je het uit gaat delen door de werkingen van zijn Heilige Geest. Het is een volkomen verlossing. Een verlossing van het kwaad en van het boze. En dan zijn er nog twee dingen, gemeente, die we moeten zeggen. En de eerste is dit. En voor wie is dat nou? Voor wie opent de Heer Jezus Christus de schatkamer? En voor wie wil hij nou met die wijsheid en met die rechtvaardigheid en met die heiligmaking, wil hij ze uitdelen? Dan moet je twee dingen over zeggen. Het eerste wat je moet zeggen is dat de schrift heel duidelijk maakt dat deze gave van Christus Jezus en alles wat hij verworven is, dat dat aangeboden wordt aan zondaren. Zonder onderscheid. Zonder onderscheid. En dat de Heer Jezus deze gave uit zijn schatkamer niet alleen wil laten zien, maar ook wil uitdelen. Tot aan de grootste van alle zondaren toe. Er kan niemand in de tijd van de genade zeggen dat er bij de Heer Jezus Christus geen ruimte is. Want die is er. En hij is bereid om het te geven. En hij is machtig om het te geven. Waarom leeft u dan, waarom leef jij dan, als je nog onbekeerd bent en als je geen kennis hebt, geen geestelijke kennis hebt van deze dingen, nog in de armen en de dwaasheid buiten Christus voort? Want juist een kerkganger die van de dingen weet, ook een jonge kerkganger, en die voort kan leven zonder bekering en zonder de kennis van de Heere Jezus Christus, die hoort van de rijkdom En die hoort van de schatkamer. En toch hij kiest voor de armoe en voor de ondergang. Daarom, heden, indien ge zijn stem hoort, ga niet door. Verhard uw hart niet. Maar zoek het leven in de volheid van de schatkamer van Christus. Maar om die schatkamer te leren kennen is het wel nodig dat uw hart verbroken wordt. En dat uw hart geleegd wordt. Dat er ruimte komt voor die Christus. In de weg van de bekering en van het geloof. En van de rechtvaardiging van de goddelozen. Er moet dus wat gebeuren in een mensenleven. Laat dat duidelijk zijn. En de Heilige Geest, die de Geest van Christus is, heeft heel wat werk om mensen klein te maken. Maar weet u, nou is dat het machtige geheim van het evangelie. Als u nou zegt, ja dominee, en daar zit het nou precies op vast. Er is geen plaats in mijn leven voor de Heere Jezus. En die bekering mis ik. En dat geloof mis ik. En al die dingen die u genoemd hebt vanavond mis ik. Hoe kan ik dan bij die wijsheid en bij die gerechtigheid en bij die heiligmaking komen? Weet u wat er nou ook in opgesloten zit? In dat geheim van Christus schatten. Dat hij niet alleen maar het heil aanbiedt. Maar dat hij ook aanbiedt om het heil toe te passen. En dat als je nou dingen mist, bekering mist, zou je dat niet heel eenvoudig tegen de Heere zeggen, Heere, nou mis ik die bekering. Of die gerechtigheid mist, of die wijsheid mist. Heere, nou mis ik dat. En dan heb ik vanavond gehoord dat het allemaal bij u te vinden is. Dat u alles kunt doen en alles wil doen. En dat u machtig bent om te verlossen. Heere, zou u het ook al, verdien ik het niet ook aan mij willen doen. En houd dan maar aan. En laat u dan maar leiden. Laat je dan van binnen maar afbreken. Laat de Heere van binnen maar afbreken. Alles wat de doorwerking van zijn genade in de weg staat. Laat de Heere maar plaats maken. Laat de Heere je ogen maar openen. Laat de Heere je hart maar breken. Doet wel pijn, maar de pijn valt mee. En je krijgt er zoveel voor terug. Want de wereld zegt dat ze je rijk maakt. En de wereld zegt dat Christus je arm maakt. Nou, dat laatste is wel een beetje waar. Christus maakt je arm. Maar arm om je rijk te maken. Terwijl de wereld zegt dat ze je rijk maakt. En je uiteindelijk straatarm in de dag van het gericht laat staan. Zoek daarom deze Christus. En het tweede wat ik moet zeggen is dit. Weet u hoe nodig het is om te zoeken? Hoe dringend nodig het is om hem te zoeken. En dan kom ik terug op een opmerking eerder gemaakt. Wij kunnen als aardige kerkgangers niet voor de rechterstoel van God bestaan. Je kan als aardig lid van de vereniging, of aardige kategezant, of aardige dominee, als je schuld niet verzoend is, niet in het gericht van God verstaan. Dan kom je om. Dat is de laatste ernst ook van dit woord. En wat zou het erg zijn, gemeente, als er een jongen zou zijn, als er een meisje zou zijn, een ouder iemand uit de gemeente van Driebergen zou zijn, die het woord zoveel jaren gehoord heeft, en nou straks zonder gerechtigheid en zonder borg op de oordeelsdag voor de troon staat. Dan heb je je leven vergooid. En in alle ernst en liefde, dan was het beter dat je nooit geboren was. Want omkomen, eeuwig omkomen, dat is het allerergste. En mijn woorden schieten te kort om te zeggen wat het is. Maar buiten God, buiten Christus, buiten het evangelie, onder de eeuwige oordelen van de Almachtige. Ontzaglijk. Maar nog wordt u het licht aangeprezen en aangewezen in de schatkamer Christus. En de schatkamer staat in de prediking van het woord open. komt alle tot mij, leeg, vermoeid, zonder wijsheid, zonder gerechtigheid, zonder heiligheid, alles missend. Kom tot mij, vermoeid en beladen als je bent, en ik zal je rust geven. En die rust begint hier op aarde, maar straks wordt het de eeuwige rust. En dan wordt God in Christus geprezen voor al zijn schatten. Dan zul je tijd tekort hebben in de eeuwigheid om te roemen in zijn wijsheid, in zijn gerechtigheid, in zijn heiligmaking, in zijn volkomen verlossing. Dan zul je voor God en eeuwig naar het verlangen van je hart hier op aarde mogen roemen in de Heere. Roemen in zijn majesteit en kracht, in al zijn deugden en in al zijn gaven. Wat een toekomst, gemeente. Wat een toekomst. Oh, daar kan het hart van een kind van God, als het goed is, naar verlangen en naar uitzien. Wanneer komt die dag dat ik de schatkamer ten volle geopend mag zien? Wanneer? Die morgen. Amen. Dankzegging en gebed. Heren, wil u deze dingen aan ons schenken en de woorden die wij in alle gebrek van ons uit hebben gesproken zegenen aan ons hart, want het was toch uw woord. Wil het gebrekkige en verkeerde wat er was in spreken en luisteren wegdoen door de genade en de gerechtigheid van Christus. En wil het goede, en u hebt veel goeds gegeven, wil u het zegenen. En dank voor alles wat u gaf. Ga nu met ons. Zegen ieder van ons in zijn of haar omstandigheden. Zegen ons als we met vakantie zijn, of als het werk alweer roept en wacht. Wil u onder al het werk door, of ook tijdens de periode van rust, vooral ons deze dingen op het hart binden. En laten we er ook in de week geestelijk mee bezig mogen zijn. Wil u de gemeente volgende week zondag weer samenbrengen? Geef dan een gezegende zondag. Wees u ook met ons. Zegen ons ook, Heere. Wil u ook zijn met al het werk. Dragen het werk aan de Theologische Universiteit, wat weer gaat beginnen aan het einde van deze maand, aan u op. We bidden of u ook daar wilt zijn en of u wilt geven dat ook daar iets mag blijken van de schatten van wijsheid en van gerechtigheid en van heiligmaking, ja, van een volkomen verlossing die in Christus Jezus is. Geef dat ook aan ons persoonlijk. We bidden het, uw naam dankend, voor alles wat u schonk om Jezus wil. Amen. Psalm 68, het tiende vers is onze slotzang. 68, het tiende vers. Gaat heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.